Het thema van de preek van vandaag is luisteren naar God. Luisteren naar God. Nou, ik denk dat de meeste mensen in ieder geval hier wel Gods stem zouden willen horen. Om hem persoonlijk tot jou te horen spreken. Hoe bijzonder zou dat zijn? Hoe indrukwekkend? Echter, een veel belangrijkere vraag is: willen wij luisteren naar wat God ons te zeggen heeft? En in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7b en vers 8a, staat eigenlijk een mooie tekst die daar mee in verband staat. Er staat: heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Dus als we God horen spreken, als we zijn stem verstaan, laten we dan niet trots of koppig of eigenwijs zijn, maar hem gehoorzamen. Doen wat hij ons zegt. Nou, het volk Israël, God heeft een bijzondere band met dat volk. Maar ik denk niet dat dat is omdat hij meer van Israëlieten of meer van Joodse mensen houdt dan van andere mensen. En ik geloof ook niet dat er een speciale band tussen hen is omdat het Joodse volk in zijn ogen belangrijker is dan andere mensen. Maar er is ontegenzeggelijk een speciale band tussen hen. En ik denk dat dat vooral komt omdat Israël en vooral bij monden van Abraham ja heeft gezegd tegen God. En later ook zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jacob. Zij zijn ingegaan op Gods voorstel. En daardoor zijn zij Gods verbondsvolk geworden. En dat maakt hun band bijzonder. En in feite bepaalt Israël zelf, de Israëlieten zelf, bepalen eigenlijk hoe zij ervoor staan. Want het heeft alles te maken met hun relatie tot God. Hoe zij met God omgaan. Hoe hun houding en gedrag is ten opzichte van God. Want God is onveranderlijk. God is volmaakt in ieder opzicht. In zijn goedheid, in zijn liefde, in zijn trouw. Dus God is de sterke schakel in de relatie. Ook bij ons. Maar Israël bepaalde zelf hoe het tussen hun was en hoe het met hunzelf ging. Want zo kunnen we in Leviticus hoofdstuk 26 lezen over het zegen- en vloekverbond. Ofwel, de gevolgen van wel of niet op God vertrouwen en hem gehoorzamen. Als Israël luisterde naar God en deed wat hij zei, dan zouden ze rustig en veilig in hun land blijven wonen. Dat was onderdeel van de zegen die God had beloofd. Maar de vloek daarentegen, bij ongehoorzaamheid aan God en vooral bij volharding in hun opstandigheid, had juist een tegenovergesteld effect. Luister maar wat vers 33 uit dat hoofdstuk zegt. Daar zegt God het volgende: maar u zal ik onder de volken verstrooien en ik zal achter u het zwaard trekken. En uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Nou, toen Israël dit verbond van God te horen kreeg, deze principes, hadden ze nog geen eigen land. Ze waren op weg naar het land Kanaan, en dat was het land wat God aan Israël had beloofd dat dat hun land zou worden. En uiteindelijk krijgen ze dat dan ook in bezit. En op een gegeven moment wordt er ook zelfs hun koninkrijk gevestigd. In eerste instantie is dat één rijk, zoals onder David en onder Salomo. Maar later scheurt dat rijk in tweeën. Het noordelijke deel, wat ook wel tien stammenrijk wordt genoemd, dat gaat door als het koninkrijk Israël. Maar het zuidelijke deel, dat gaat door als het koninkrijk van Juda. Maar hoe het ook zij, in de tijd dat Israël regeerde in het beloofde land, is de gehoorzaamheid aan God zeer wisselend. En het heeft ook te maken met de koningen die daar regeerden. En als je het woord koning hoort, dan moet je eigenlijk niet denken aan waar je normaal gesproken aan denkt bij het woord koning. Want wij denken bijvoorbeeld aan Willem-Alexander. En het is een bijzondere man met een bijzondere functie en rol. En ook invloed. Maar die invloed van hem is niet te vergelijken met de invloed van koningen in de tijd van het Oude Testament. De koningen in die tijd hadden zeer grote invloed op hoe het volk zich gedroeg. Hele grote impact. Dus vooral de koningen speelden daarin een grote en belangrijke rol. Er waren koningen bij die zeer toegewijd aan God leefden en het volk volgde daarin mee, gingen daarin achterna. Maar je zag ook koningen die het behoorlijk goed deden en toch ook behoorlijke fouten maakten. Je zag koningen die God maar matig dienden en het volk diende hem ook maar matig. En je zag koningen die ronduit tegen God ingingen. Die eigenlijk bijna niks met hem te maken wilden hebben. En iedere keer weer, telkens weer, stuurde God profeten met de boodschap voor die koningen en voor die mensen. Keer terug naar mij. Luister naar mij en bekeer je van je opstandigheid en je ongehoorzaamheid. En zo gebruikte God ook Jeremia. En Jeremia was een echte man van God, een echte profeet. Want hij gaf Gods woorden nauwkeurig door. Maar bijna niemand gaf gehoor. Want de boodschap stond hij niet aan. Het was niet wat ze wilden horen. En wat zei Jeremia dan tegen ze? Jeremia zei tegen de koning en tegen het volk dat ze zich moesten overgeven aan Nebukadnezar, de koning van het machtige Babylonische Rijk. En dat ze zich juist niet moesten verzetten. Want wie dat zou doen, die zou sterven. En als je dat hoort, dan snap je misschien waarom zijn boodschap niet zo populair was. En Jeremia zelf was waarschijnlijk ook niet al te populair onder het volk. Ik denk dat de meeste mensen hem op zijn minst zagen als een negatieveling. Iemand die voortdurend negatief spreekt, negatief beleid. Maar velen zagen misschien ook wel als een landverrader. Want het leek wel alsof hij meer voor de koning van Babel was dan voor hun eigen koning, voor hun eigen volk. Maar hoewel zijn boodschap misschien niet populair was, was het wel wat God te zeggen had. En helaas, zoals ik al zei, het volk en de koning die luisterden vaak niet en ook nu niet. Uiteindelijk komt koning toch in opstand, zodat uiteindelijk de stad met geweld moet worden ingenomen door de koning van Babel. En daarbij komen heel wat Israëlieten om het leven, heel wat Joodse mensen die niet om het leven hadden hoeven komen als ze het hadden gedaan op Gods manier. Als ze zich niet hadden verzet, maar hadden overgegeven. Maar ze waren opstandig en velen kwamen om, onnodig. De stad werd verwoest en het deel van de bevolking wat in leven bleef, het grootste gedeelte daarvan, werd meegevoerd naar Babel in ballingschap. En we zien hier nu eigenlijk ook exact in vervulling gaan wat God had aangekondigd in het zegen- en vloekverbond. Als Israël niet naar God zou luisteren en vooral als ze zouden blijven volharden in hun opstandigheid, dan zouden ze, hun land zou een puinhoop worden. Hun steden zouden een puinhoop worden. En dat is precies wat er met Jeruzalem is gebeurd. En het volk zelf, dat werd weggevoerd uit hun eigen land naar een onbekend land. En nogmaals, het is niet dat God daar plezier in schiep. God verlangde naar het volk te zegenen, maar er zaten voorwaarden aan. En toen ze niet luisterden, kwam hij niet meteen met zijn oordeel. Hij heeft ze talloze kansen gegeven, juist door die profeten. Iedere keer weer kregen ze de kans om zich te bekeren. Maar ze bleven volharden in hun opstandigheid. Totdat uiteindelijk die vloek die God had aangekondigd in vervulling moest gaan. En er is maar een klein groepje wat nog in het land overblijft. En dat kun je eigenlijk ook wel het overblijfsel noemen. En dat is de situatie waar de tekst die we nu gaan lezen op aansluit. En die vinden we in Jeremia hoofdstuk 42. Jeremia hoofdstuk 42. En ik ga lezen vanaf vers 1. Toen naderden al de legeroversten, namelijk Johanan, de zoon van Kariach, en Azaria, de zoon van Hosaja, en al het volk van klein tot groot, en zij zeiden tot de profeet Jeremia: laat toch onze smeking bij u gehoor vinden en bid voor ons tot de Heere uw God, voor dit gehele overblijfsel, want wij zijn als weinigen uit velen overgebleven, gelijk uw ogen ons aanschouwen, dat de Heere uw God ons te kennen geven welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. En de profeet Jeremia zeide tot hen: ik geef u gehoor, zie, ik zal tot de Heere uw God bidden, gelijk gij gesproken hebt, en dan zal ik alle woord dat de Heere u antwoorden zal, u mededelen. Ik zal u geen enkel woord verzwijgen. Toen zeiden zij tot Jeremia: de Heere zij ons een waarachtig en geloofwaardig getuige, dat wij overeenkomstig alle woord waarmede de Heere uw God u tot ons zenden zal, doen zullen. Het zij goed, het zij kwaad. Naar de stem van de Heere onze God, tot wie wij u zenden, zullen wij luisteren, opdat het ons wel gaat, wanneer wij naar de stem van de Heere onze God luisteren. Het geschiedde nu, na verloop van 10 dagen, dat het woord des Heeren tot Jeremia kwam. Toen ontbood hij Johanan, de zoon van Kareach, en al de legeroversten die bij hem waren, en het gehele volk van klein tot groot, en zeide tot hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, tot wie gij mij gezonden hebt, om uw smeekgebed voor hem uit te storten. Indien gij rustig in dit land blijft, dan zal ik u bouwen en niet afbreken, u planten en niet uitrukken, want ik heb berouw over het kwaad dat ik u heb aangedaan. Wees niet bevreesd voor de koning van Babel, voor wie gij bevreesd zijt. Wees niet bevreesd voor hem, luidt het woord des Heren, want ik ben met u om u te verlossen en u uit zijn macht te bevrijden. En ik zal u erbarming doen vinden, dat hij zich over u erbarmen en u in uw land laat blijven. Maar als gij zegt: wij willen in dit land niet blijven, zodat gij niet luistert naar de stem van de Heere uw God, denkende: nee, maar wij willen naar het land Egypte gaan, waar wij geen strijd zullen aanschouwen, nog bazuingeschal horen, nog naar brood hongeren, en daar willen wij wonen, nu dan, hoort daarom het woord des Heren, gij overblijfsel van Juda. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël: indien gij inderdaad uw aangezicht richt om naar Egypte te gaan en heen gaat om daar te verblijven, dan zal het zwaard waarvoor gij bevreesd zijt u daar in het land Egypte achterhalen, en de honger waarvoor gij beangst zijt, u daar in Egypte op de hielen zitten, en daar zult gij sterven. Ja, het zal geschieden dat al de mannen die hun aangezicht richten om naar Egypte te gaan om daar te verblijven, zullen sterven door het zwaard, de honger of de pest, en geen enkele van hen zal ontsnappen en ontkomen aan de rampspoed die ik over hen breng. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël: zoals mijn toorn en gramschap zich over de inwoners van Jeruzalem hebben uitgestort, zo zal mijn gramschap zich over u uitstorten wanneer gij naar Egypte gaat, en gij zult een voorwerp van verwensing, van ontzetting, van vervloeking en van smaad zijn, en deze plaats zult gij niet weerzien. De Heere heeft tot u, gij overblijfsel van Juda, gesproken: gaat niet naar Egypte. Weet wel dat ik u heden ernstig gewaarschuwd heb, want gij hebt uzelf misleid ten koste van uw leven, toen gij mij tot de Heere uw God zond met de woorden: bid voor ons tot de Heere onze God, en boodschap ons overeenkomstig alles wat de Heere onze God zal zeggen. En wij zullen het doen, want ik heb het u heden geboodschapt. Maar gij wilt niet luisteren naar de stem van de Heere uw God, namelijk alles waarmee hij mij tot u gezonden heeft. Nu dan, weet wel dat gij door het zwaard, de honger of de pest zult sterven in de plaats waarheen gij verkiest te gaan om daar te verblijven. Toen Jeremia geëindigd had tot het gehele volk al de woorden van de Heere hun God te spreken, waarmede de Heere hun God hem tot hem gezonden had, al die woorden zeiden Azaria, de zoon van Hosaja, en Johanan, de zoon van Kareach, en al die drieste mannen tot Jeremia: gij spreekt leugens. De Heer onze God heeft u niet gezonden met de boodschap: gaat niet naar Egypte om daar te verblijven. Maar Baruch, de zoon van Neria, zet u tegen ons op met de bedoeling ons in de macht der Galdeën over te geven, ten einde ons te doden en ons in ballingschap naar Babel te voeren. Zo hoorden Johanan, de zoon van Kareach, en al de legeroversten en het gehele volk niet naar de stem des Heeren om in het land Juda te blijven. Maar Jochanan, de zoon van Kareach, en al de legeroversten namen het gehele overblijfsel van Juda, hen die van alle volken waarin zij verstrooid waren geweest, teruggekeerd waren om in het land van Juda te verblijven, de mannen, de vrouwen en de kinderen, de dochters van de koning en al de mensen die Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, bij Gedalia, de zoon van Agikam, de zoon van Safan, had achtergelaten, ook de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria, en zij trokken naar het land Egypte, want zij luisterden niet naar de stem des Heren, en zij kwamen tot aan Tachpanches. Nou, een flink stukje tekst, maar het is wel een hele geschiedenis. En we zien dat het overblijfsel ook de stem van God wilde horen. En daarom vroegen ze aan Jeremia om God te raadplegen wat ze moesten doen. Maar ze luisterden niet naar God. Want Jeremia laat duidelijk weten dat ze in het land moeten blijven. Niet bang zijn dat de koning van Babel alsnog terugkomt om ze aan te pakken. Maar ze willen niet luisteren. Eigenlijk willen ze dus niet horen wat God te zeggen heeft. Ze wilden God horen zeggen wat ze wilden horen. Dat is wat hier eigenlijk gebeurt. En het kwartje wilde maar niet bij ze vallen dat al hun problemen juist voortkwamen uit het feit dat zij ongehoorzaam en opstandig waren als het ging om de woorden van God. Telkens weer hechten ze te weinig waarde aan wat God zei. En iedere keer volgden grote problemen. Maar als ik kijk naar het gedrag van Israël en naar de houding van het Joodse volk, dan heb ik niet zoiets van dit is typisch iets voor Israël, dit is typisch iets voor Joden. Nee, dan denk ik, dit is typisch iets voor ons mensen. Over het algemeen zijn wij mensen nogal hardleers. Dingen moeten eerst misgaan, moeten eerst fout gaan, voordat wij doorhebben dat het toch beter was om te luisteren of om goede raad of waarschuwingen ter harte te nemen. Dus ik denk niet dat dit specifiek iets voor Israël is. En daarom is de vraag belangrijk, hoe zit dat bij ons? Willen wij Gods stem verstaan? Maar alleen als hij zegt wat wij willen horen. Of willen we echt horen wat God tegen ons te zeggen heeft? En dat is een serieuze vraag. Want de Bijbel laat ons zien dat het niet vanzelfsprekend is. En dat het niet voor iedereen opgaat. En ik wil graag even samen met u lezen wat de Bijbel daarover zegt in 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 4. En dan lezen we vers 1 tot en met 4. Paulus schrijft: ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep, zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. En dan vers 3 en 4 nog een keer, want daar gaat het me nu even om. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Nou, ik denk eigenlijk dat dit van alle tijden is. Dat er mensen zijn die de gezonde leer niet kunnen hebben. Maar ik geloof ook wat hier staat, dat naarmate de eindtijd vordert, het einde nadert, dit gedrag toeneemt. En dus niet alleen onder gewoon mensen, maar ook onder christenen. Dat we op zoek gaan naar mensen of naar kerken of clubs of weet ik waar je naartoe gaat, die vertellen wat je wilt horen. Maar als wij willen dat wij er echt goed voor staan, dan moeten we weten hoe we er werkelijk voor staan. En alleen de waarheid kan ons hierbij helpen. En daarom is het ook zo dat God niet per se tegen ons zegt wat we willen horen, maar wel wat we moeten horen. En dat komt juist voort uit zijn liefde voor ons. God gunt ons het beste. En daarom krijgen we van hem te horen wat het beste voor ons is. En natuurlijk kan je goed bezig zijn. Als God spreekt, kan hij je ook bemoedigen om vol te houden, om door te gaan in het goede wat je doet. Maar het is ook heel goed mogelijk dat als God tot je spreekt, dat zijn boodschap confronterend is. En corrigerend. Dat het je helpt om te veranderen. Om je misschien te bekeren van heilloze wegen, zodat je niet het belangrijkste doel misloopt. Dat is waarom God tegen ons zegt wat we moeten horen, omdat hij ons het beste gunt. En het zijn dus niet altijd zoetsappige woorden. Het kan soms ook pittig zijn, het kan soms ook heftig zijn, maar het komt voort uit zijn liefde voor ons. En daarom is het belangrijk dat als hij spreekt, wij zijn woorden serieus nemen. Zelfs als je het niet helemaal begrijpt soms, zelfs als het even pijn doet. En het gaat God niet alleen om ons belang, maar ook om dat van de ander. Dus bij God speelt er meer mee dan alleen mijn welzijn. Hij gunt mij het beste, maar niet alleen mij, ook anderen. En dat ook speelt ook een rol bij God. En wat dat betreft vind ik zelf bijvoorbeeld ook interessant het doel van profetie. Want een van de manieren waarop God tot mensen spreekt, is door profetieën. En dat is niet alleen in het Oude Testament. Want wat we leren is dat de bediening van profeet ook onderdeel is van de vijfvoudige bediening. Dus ook vandaag de dag spelen profeten een belangrijke rol in Gods plan. En een profeet, dat is een man of een vrouw die in Gods dienst staat en namens hem woorden doorgeeft aan mensen of aan een gemeente. En we kunnen dus uit de Bijbel leren wat het doel van profetie is. U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het straks aanhalen. Maar je kunt het teruglezen in 1 Korintiërs 14, vers 1 tot en met 3. En daar staat het volgende. Jaag de liefde na en streef naar de gave van de Heilige Geest. Doch vooral naar het profeteren. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Niemand, want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt tot de mensen. Stichtend, vermanend en bemoedigend. Nou, als ik dat zo hoor, als ik dat zo lees, dan lijkt het wel alsof God hele andere bedoelingen met profetie heeft als veel christenen schijnen te verwachten. Wij willen horen hoe God ons gaat zegenen. Wij willen horen hoe God ons voorspoedig gaat maken. Of we willen horen hoe goed we bezig zijn, of misschien hoe machtig hij ons gaat gebruiken. Maar dat is niet per se het doel wat ik hier uithaal. Niet Gods doel. Gods doel is dat profetie stichtend is, bemoedigend en vermanend. En even kijken. Ja. Wordt getest hier. Hè? Ja, met andere woorden, meestal is het doel van profetie is om te corrigeren, om te waarschuwen en toe te rusten. Dus waar wordt profetie vooral voor gebruikt? Om mensen te helpen om God te volgen en hem te dienen. Dat is volgens mij het belangrijkste doel van profetie. Het is niet Gods bedoeling om mensen op te hemelen of om het ego te strelen. Maar hij wil ons toerusten om hem te volgen, om daarin te volharden en om hem te dienen. Dat is Gods doel met profetie. Dus als wij God ernstig zoeken, verwacht niet altijd te horen wat je wilt horen, maar wees ervan verzekerd dat je hoort wat je moet horen. En dat dat belangrijk is om toe te passen. Bovendien kunnen we zelf ook al aardig weten in hoeverre wij goed bezig zijn of niet. Want Jezus is daar namelijk heel duidelijk over. Luister naar mij en doe wat ik zeg. Daar gaat het om. Dus we kunnen aan de hand van Jezus' woorden eigenlijk zelf al zien van in hoeverre doe ik zijn wil. Pas ik toe wat hij heeft gezegd. En hoe meer je dat doet, hoe beter je bezig bent. Dus God hoeft niet specifiek dat te openbaren aan ons, hoe we ervoor staan. We kunnen dat zelf ook al aardig uitzoeken. Maar het is dus wel goed om bezig te zijn met wat God tegen ons te zeggen heeft. En zeker ook wat onze Heer, Jezus Christus, tot ons te zeggen heeft. Ten eerste weet Hij wat het beste voor ons is. En voor anderen. Dus je kan het als twee punten zien, of als één punt. Dat God weet wat het beste voor ons en voor anderen is. Maar ten tweede of ten derde, God wil jou ook gebruiken. Hij wil jou inzetten in zijn plannen en gebruiken voor zijn doelen, binnen en buiten de gemeente. En als jij God wil dienen, dan kun je het beste van hem horen waar hij je wil inzetten en hoe hij je wil gebruiken. En dat lijkt me trouwens ook een goede reden voor God om tot ons te kunnen spreken. Als wij verlangend zijn om zijn wil te doen, om hem te volgen, dan geef je hem reden om tot je te spreken. Als je sowieso niet van plan bent om hem te dienen, om hem te volgen, waarom moet hij je dan op buitengewone wijze allerlei dingen bekendmaken? Maar als jouw verlangen is om zijn wil te doen, om voor hem te leven, om voor hem te gaan, dan geef je hem gelegenheid om in je leven in te spreken en dat het ook nut heeft om dat te doen. Maar nogmaals, als wij God ernstig zoeken op die manier, verwacht niet altijd te horen wat je wil horen. Maar wees ervan verzekerd dat je hoort wat je moet horen als God tot je spreekt. Nou, we gaan naar de afronding. En dan wil ik het nog even kort hebben over het verstaan van Gods stem. Allereerst denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat God op vele wijzen spreekt. Op vele manieren. En ik hou van de tekst uit Hebreeën 1, vers 1 en 2a, waar staat: nadat God eertijds, vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dag tot ons gesproken in de Zoon. Maar het gaat me even om dat stukje van God heeft vele malen gesproken, dus vaak. En op vele wijzen, op meerdere manieren. Kijk, God kan tot je spreken met een hoorbare stem. Maar ik denk niet dat hij dat snel zal doen. Ik denk dat hij dat vooral zal doen wanneer je hem trouw probeert te dienen, maar je in zeer zware omstandigheden bevindt. Dat je die extra bemoediging keihard nodig hebt om vol te houden of om ervoor te gaan. Want God kan profetie zeker gebruiken om te bemoedigen. Om vol te houden in een bediening of in een roeping. Dus daarvoor kan God profetie ook zeker inzetten. En ook met een hoorbare stem spreken wanneer dat nodig is. Maar ik denk niet dat we van God dat hoeven te verwachten als we hem naar de bekende weg vragen. De beste manier waarop God het meest spreekt eigenlijk is door de Bijbel heen. En we zagen het net ook al, van God heeft eerst gesproken in de profeten, dus door de profeten, en later gesproken door de Zoon. Maar waar lezen we die informatie? In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Dus dat is de Bijbel. En dingen die God ons in de Bijbel al bekend maakt, ja, die gaat hij niet op buitengewone wijze nog even herhalen, zeg maar. Op basis van het woord kunnen we al heel veel weten wat God van ons vraagt, wat hij van ons wil. Daarom is het zo belangrijk dat we dat woord kennen. Dan weten we wat hij wil. Dan kunnen we gericht keuzes maken. Maar hij spreekt op vele wijzen. Hij kan spreken door een preek. Door een preek zoals nu, maar ook door soms één puntje uit een preek. Hij kan tot je spreken door een artikel, of door een boek, of door een ontmoeting, of door een gesprek, of door een gedachte. Er zijn zoveel manieren waarop hij tot je kan spreken. En de Heilige Geest, die zal ons daarbij helpen. om zijn stem te verstaan, om te beseffen dat dit meer is dan alleen een eigen gedachtegang. Maar het staat of valt met ons verlangen om naar God te luisteren. Willen wij echt horen wat hij ons te zeggen heeft, ook als het confronterend is. Ook als het betekent dat we dingen anders moeten doen dan we misschien hadden gehoopt of zelf bedacht. En zijn we echt bereid om ervoor te gaan? En zeg het ook niet te snel, want dat zei het overblijfsel ook. Die zeiden ook, vraag aan God wat we moeten doen en dan gaan we het doen. Nou, Jeremia vroeg het aan God en hij gaf door wat ze moesten doen, maar ze deden het niet. Maar zorg voor draag dat als wij God willen dienen, dat we dan doen wat hij zegt. Dat we echt naar hem luisteren. En dat is ook het mooie, want wat ik al zei in het begin, we kunnen op God vertrouwen dat hij weet wat het beste voor ons is. En dat we daarom ook naar hem toe gaan. Dat we daarom überhaupt hem raadplegen en hem zoeken. Maar dat is wat hij voor ons kan en wil doen. Maar in een echte relatie moet het van twee kanten komen. En dan is het ook mooi dat wij bereid zijn om dingen voor hem te doen. Dat wij hem willen dienen. Dat wij door hem gebruikt kunnen worden daar waar hij ons wil hebben. Dan werkt de relatie van twee kanten uit. Dan gaat het er niet alleen om wat God voor ons kan doen, maar ook wat wij door genade en met zijn hulp voor hem mogen doen. Maar het staat of valt met, willen wij luisteren naar wat God ons te zeggen heeft?